We zijn dus net terug uit Kenia dinsdag. We hebben 12 dagen in Kenia gezeten met de Bijbelschool. Elk jaar doen we dat met onze studenten. Gaan we samen met de Keniaanse studenten op outreach. En dat houdt in dat we vaak naar afgelegen plekken gaan en het evangelie brengen in al die hutjes die er zijn. We komen in situaties tegen die best in het begin chockerend zijn. Daar moet je aan wennen, enorme armoede. Maar het is geweldig om te zien hoe de velden wit zijn om te oogsten. Het is vaak ook onvoorstelbaar daar hoe makkelijk mensen daar de Heer aannemen. En de studenten moesten zelf ook alles voorbereiden, moesten zelfs preken. Ik zal een aantal plaatjes even laten zien. Maar ook elke zondag moesten ze 2 keer preken of een studie geven. Dus dat is een heel uitstappen. Maar elke keer zien we dat God het op een bijzondere wijze zegent. En juist als je in zwakheid uitstapt, komt Gods kracht. Ik weet niet of de plaatjes nog te zien zijn, een paar. Maar ja, soms kom je op een plek, dat was een afgelegen plek in Mount Elgon in de bergen. En dat was ineens een school van 1200 leerlingen. Dus daar mochten ze ineens getuigenis geven en spreken. En dan moet je echt alles klaar hebben. Maar mensen zijn echt heel open daar. Het volgende plaatje. En zo werden we op veel scholen ook uitgenodigd. Op deze school ook, daar konden we spreken. En de volgende dag belde de hoofdonderwijzer op. Waren 2 meisjes die heel erg last hadden van astma. En eigenlijk de dag nooit vol konden maken. Die waren echt door Gods genade genezen. En die konden heel de dag doorgaan op school. Dit is een soort weeshuis, een schooltje. Hadden we ook ondersteuning in Kimili. En nog 1 plaatje. Daar was Jason, die mocht preken voor een high school. Het was ook geweldig die uitwisseling te zien en de open harten die er zijn. Wat we wel daar zien, dankjewel, is dat mensen, als je mensen vraagt, mensen zijn altijd religieus daar. Hier, als je met mensen praat over het evangelie, loop je gelijk aan tegen het verstand en redenatie. Dat is daar niet. Dat is voor elke student vaak een verademing, want mensen reageren vanuit hun hart. Er is daar niemand die niet gelooft in God. Of ze geloven in het occult, of ze geloven wat, maar atheïsme komt daar natuurlijk niet voor. Dus mensen zijn open. Alleen wat je daar ziet is dat stukje religie. Mensen zeggen vaak, ook al is het de imam of weet ik wat, de dronkaard, zullen zeggen, ja, maar we zijn christen. Want we zijn een keer gedoopt. We komen wel eens in de Anglicaanse kerk of in de Zevende-dag Adventisten. En dan moet je doorheen prikken. Want heel veel mensen denken dat je christen bent, christen wordt door wat je doet. Ik had een discussie met voorgangers en die zeiden van ja, maar het is al een bepaalde leer. Als je maar gedoopt bent, ben je automatisch behouden. Maar 1 ding moet je doorprikken, dat niets wat jij doet, kan jou behouden. Je kan naar alle kerken gaan, alle bijbelscholen, de Bijbel uit je hoofd leren, dat zal je niet behouden. Mensen denken, als ik maar een beetje bid en zo nu en dan naar de kerk ga, ben ik behouden. Als ik me maar laat dopen. Dat is een van de grootste ketterijen wat religie in de wereld heeft gebracht. Je kan alleen behouden worden als je je vertrouwen stelt op wat een ander voor jou heeft gedaan. Jezus Christus. Dat is het begin van wedergeboorte. Als ik ga vertrouwen dat hij persoonlijk voor mijn zonde is gestorven. En als je dat vraagt aan die mensen, blijkt ineens 99% niet bekeerd te zijn. Dat is in het begin zeggen, oh, we zijn christen. En dan waren op een gegeven moment bij een hutje ook, waren 7 jonge lui... En dan ook gelijk, nou, we zijn christen en wat dan ook. Als je dan doorprikt, bleek het alcoholisten te zijn. En als je dan doorpraat en waar het komt in hun hart, zie je ineens wat gebeuren, een traantje. Ineens zeggen ze, we hebben verlossing nodig, we zitten gebonden, kan je voor ons bidden? En dan zie je de verandering komen. Maar religie heeft zoveel kapot gemaakt. Er is een goede religie, dat is voor weduwe en wezen zorgen. Maar er is een verkeerde religie, namelijk dat jij denkt dat wat jij doet, dat je dan wel in een goed blaadje kan komen bij God. En dat is een grote ketterij, als we vertrouwen op hem. Ik wil vandaag gaan naar Johannes 1. Weet je, als je door stormen heen gaat, en dat heb ik persoonlijk meegemaakt, als je heel erg door stormen heen gaat, en er zijn allemaal dingen van, is het goed gegaan, niet goed gegaan, wat heb ik goed gedaan, niet goed gedaan, je kijkt naar binnen, je kijkt naar omstandigheden, heb ik gemerkt persoonlijk, dat je weer tot rust kan komen als je teruggaat naar de oorsprong. Als je teruggaat naar de eenvoud van het evangelie, naar wie God is, dan vind je weer rust. David deed het ook altijd in de turmoil, in de enorme toestanden in zijn leven. Hij bracht zijn ziel tot rust. In wie God is. Dan kom je tot rust. Als je maar bezig bent wat de ander heeft gedaan, wat jij hebt gedaan, wat je niet of goed hebt gedaan. Maar als je rust vindt weer in wat hij goed heeft gedaan en wie hij is, dan komt er weer perspectief. Dan kom je weer tot rust. En voordat Johannes dan ook gaat spreken over alles wat Jezus heeft gedaan, gaat hij terug naar het begin. Terug naar de oorsprong. Terug naar de bron. Dan ga ik een aantal versen lezen in Johannes 1. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder dit is geen ding geworden dat geworden is. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen, heeft het niet overwonnen. Vers 9, het waarachtige licht, Jezus Christus, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld. En hij was in de wereld en de wereld is door hem geworden. En de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne en de zijne hebben hem niet aangenomen. Doch alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hun die in zijn naam geloven, die niet uit bloed, nog uit de wil van het vlees, van je eigen natuur, nog uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen, deze was het van wie ik zei, die na mij komt is er al voor mij geweest, want hij was er eerder dan ik. Immers uit zijn volheid hebben we allemaal ontvangen, zelfs genade op genade, want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige geboren zoon die aan de boezem van de Vader is, die heeft hem doen kennen, die heeft hem ons uitgelegd. Ik wil vragen of je een kort gebed met me mee wil bidden. Zeg maar, Heer Jezus, ik open mijn hart voor u. Verlicht mijn verstand om uw woord te begrijpen. En ik wil alles ontvangen wat u mij wil geven. Want in uw licht zie ik het licht. Want bij u is de bron van het leven. Daarvoor wil ik gaan naar die bron die u bent. En drinken uit die bron. Ik ontvang dat in Jezus' naam. Amen. Dus het thema is terug naar de oorsprong. En Johannes doet dat hier ook. In het begin was het woord en het woord was God. Dingen zijn niet ontstaan uit de mens. Ook niet uit een oerknal, uit een oerpap. Dingen zijn ontstaan uit God. Want God had een plan, een eeuwig plan. En hij heeft op een gegeven moment is hij begonnen vanuit de eeuwigheid de tijd te scheppen. Daarom zegt Genesis 1 vers 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Heel veel mensen gaan discussiëren over 6000 jaar, 7000 jaar, miljoenen jaren. Ik denk dat God zegt, je doet maar. Maar het gaat helemaal niet zozeer om de tijd. Het gaat erom dat dat begin, dat slaat op de Heer Jezus Christus zelf. In de openbaringen zegt Jezus zelf, ik ben het begin der schepping Gods. Paulus zegt in de Colossensebrief dat hij is het begin. Datzelfde woordje van in de beginnen wordt daar gebruikt. Het gaat hier niet om tijd, het gaat om dat in het begin heeft God zijn zoon in de wereld gebracht. En door hem heeft hij alles gemaakt. Hij is de bron van goddelijk leven. Hij is de bron van intellect. Hij is de bron van wijsheid. In Spreuken zie je dat datzelfde woordje in den beginnen wordt gebruikt voor dat God door de wijsheid de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is de wijsheid Gods. Het heeft niks met tijd te maken. Het heeft te maken door wie alles is gemaakt. En u bent door hem gemaakt. Ja, maar ik geloof in de oerknal. Ja, is jammer voor je. Daarvoor zou je ook een stuk vreugde niet vinden van waarheid. Het probleem is dit, dat zolang je een leugen gelooft, kom je nooit tot ontplooiing. Op het moment dat jij begint met waarheid toe te laten in jouw leven, zal je merken, waarheid maakt jou vrij en waarheid maakt dat je gaat ontplooien. Dat je werkelijk tot bestemming komt. Want er is een probleem met ons mensen. Dat is dat de mens de enige is op deze aarde die in zichzelf niet weet wie hij is. Elk dier weet wie hij is omdat hij een aard heeft gekregen in zichzelf. Mijn hondje gedraagt zich nooit als kat. Want hij weet dat hij een hondje is. Waarom hebben we allemaal, hebben zoveel mensen een identiteitscrisis? Omdat buiten God om kan je niet weten wie jij bent. Dat is gewoon omdat God iets unieks in de mens heeft gedaan. Niet een aard van een aap heeft gegeven. Ook al gedragen we soms als, ons als apen. Maar in aan zichzelf overgelaten weet de mens niet meer wat wel of niet kan wie hij is. Want wij zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Punt is dat God iets heeft unieks gedaan met de mens. Namelijk, we hebben hem nodig om te weten wie wij zijn. En daarom is ook, waarom is dat zo? Omdat door Christus heeft hij ons gemaakt. En hij heeft de mens gemaakt met de heerlijkheid Gods. Hij heeft ons gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis, naar het gelijkenis van de Zoon. En daarvoor zie je ook het dat in vers 3 staat, alle dingen zijn door het woord geworden. En zonder dit, zonder dat woord, zonder Christus, is geen ding geworden dat geworden is. Niks heeft bestaansrecht, kan bestaan zonder hem. En dat is een waarheid die moet je tot je door laten dringen. Jij bestaat door hem. En dan kan je zeggen, ja, maar ik geloof helemaal niet. Ook mensen die niet geloven bestaan door hem. Het probleem is dat er onwetendheid leugen blijft regeren. En dat God vaak die macht van onwetendheid moet doorbreken. Want alleen erkenning van waarheid maakt dat je gaat zien wie jij bent in God. En wie jij mag zijn. En wat Gods bestemming voor jou is. Er staat hier ook dat in het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. In het woord was leven en het leven was het licht van de mensen. Weet u dat alles wat leeft een expressie is van het leven van God? Weet u dat u allemaal een expressie bent van het leven van God? Maar ook in de natuur kan je de heerlijkheid van God zien. Dingen zijn gebroken, daar kom ik nog op. Maar ook een vogel en een bij is een expressie van het intellect van het leven van God. De wetenschap discussieert heel erg over hoe kan nou een bij weten waar hij precies honing kan vinden en zo. Dan zeggen ze ja, dat komt door instinct en zo. Maar denk je nou echt dat die bij gaat denken, ik ga eens even denken waar ik honing kan vinden. En waar in Kenia heb je van die gele vogeltjes en die weten schitterende nesten te bouwen. Die hangen ze aan een boom met een heel mooi nest met een ingang. Geniaal! Denk je nou echt dat ze gaan denken, hoe zal ik nou zo'n nestje gaan bouwen? Weet je hoe ze dat weten? Door het leven van God. In dat leven Gods, hè, waar het uit de oorsprong van het leven, daar zit het intellect in. Er was pas op de televisie zo'n studie van een of andere hersenspecialist, en die gaat dan alles wijten aan hersenfuncties. Maar weet u dat uw hersens pas werken door het leven Gods? Dan gaan ze pas goed werken. Daarom zegt de Bijbel ook dat God heeft ons niet een geest gegeven van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en van een gezond verstand. En hoe meer je dus vertrouwt op het leven Gods, hè, zal je verstand verlicht worden. Je moet niet met het verstand begrijpen, het leven Gods moet jouw verstand verlichten. Dat vogeltje weet hoe hij een nestje moet bouwen, omdat de oorsprong is leven Gods. Daar ligt het intellect in. Alleen heel de wetenschap verloochent dat. We zijn allemaal uit een oerknal, maar het spijt me, u heeft niet de aard van een aap. En als u niet weet wie u bent, kijk naar Jezus, zo bent u. Want dat beeld en gelijkenis bent u gemaakt. Daarvoor zegt bijvoorbeeld Paulus in Efeze 4 vers 18, om dat even te onderstrepen, om dat te begrijpen, dat de wereld, mensen die niet geloven, zijn verduisterd in hun verstand, weer dat verstand, hè? Vervreemd van het leven van God, zegt hij. Vervreemd van het leven van God om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Kijk, we zijn allemaal ontstaan uit hem. Zonder hem is geen ding geworden dat geworden is. U bent een expressie van het leven van God. Alleen als je het niet weet, als die verduistering blijft en je bent niet tot geloof gekomen, je hebt de waarheid niet leren kennen, blijf je met een enorm probleem zitten, dat allerlei leugens in je leven blijven werken. Daarvoor zie je ook in de wereld van de mensen zoveel competitie. En zie je zoveel idolen. Want mensen hebben geen vrede in zichzelf. Ze weten niet dat zij een unieke expressie zijn van het leven van God, maar ze proberen een ander na te doen. Ze proberen een ander te zijn. Wie ben ik nou? En daarom is het zo belangrijk om waarheid toe te laten in je leven. Want je bent allemaal zo uniek. Je bent allemaal een expressie van het leven van God. En zodra jij een ander probeert na te doen, een andermans leven probeert na te doen, wordt de expressie van het leven wordt belemmerd. Want je bent hartstikke uniek. Je hebt een unieke vingerafdruk. Niemand is zoals jij. En het houdt in, dat daar mag je hart vrede in vinden. Ik ben een uniek persoon. Ik mag in God, in het leven Gods, mag ik helemaal uniek zijn. Natuurlijk hebben we met elkaar te maken, met de maatschappij te maken. Maar het is zo dat je dat die waarheid zal vrede brengen in je hart. Alleen er zijn natuurlijk heel veel dingen misgegaan door de zondeval. Adam en Eva hebben gekozen om het zelfleven te leven, uit zichzelf te leven en niet meer afhankelijk te zijn van de bron van het leven Gods. Daarvoor zijn zij ook door de eeuwen heen zie je dat de mens onbekend is geworden met het leven van God wat in hun is. En daarvoor zegt Jezus, ik ben het leven en de opstanding. Ik wil jullie weer enten op die bron van het leven, de Vader. Want de Vader heeft jou gewild. En uit de boezem, er staat letterlijk hè, dat de zoon hier was in de boezem van de Vader. Dat betekent de baarmoeder van de Vader. Kan dan een man een baarmoeder hebben? Nou, God wel. Maar jullie zijn gemaakt uit, en die baarmoeder, in de Bijbel is dat in het Hebreeuws Racham, de diepste compassie van God. Weet je dat jij vanuit de diepste compassie van God gewild bent en gemaakt bent? En dat jij door Christus bent gemaakt? En dat je heel erg uniek bent? Waarom heeft God zijn zoon gestuurd? Niet omdat je alleen maar waardeloos bent en zondaar, dat zijn we wel. Maar omdat God ergens iets ziet van waar je uit gemaakt bent. Zijn leven en Christus. Kan je zeggen, ook de mannen van IS? Ja. Anne van der Bijl zal zeggen, ja. Want God ziet ook in hun wat hij voor hun bestemd heeft. God ziet dat zij ook ergens uit Christus zijn gemaakt, maar ze zijn verhard, onwetend en ze weten het niet. Daarvoor gaat Anne van der Bijl gaat gewoon naar de Taliban en gaat het evangelie uitleggen. Want aan onze taak is niet om mensen te veroordelen, maar hun in de waarheid te brengen. Dat ze niet meer onwetend zijn, niet meer verhard zijn, maar erkennen, ja, ik ben eigenlijk uit hem gemaakt. Of we nou willen of niet, omdat hij onze maker is, bent u zijn eigendom. Boas vraagt op een gegeven moment aan Rut. Dan ziet hij Rut daar werken op het veld, u moet het boek Rut maar lezen. En dan zegt Boas niet van, waar komt die vrouw vandaan? Vaak denken, waar kom je vandaan, nou, of voor kerk ga je? Hij vraagt ook niet, wat heb je gedaan, wat heeft die vrouw gedaan? Is ze nou harder werken, niet een harder werken? Hij vraagt een enorme belangrijke vraag, aan wie behoort deze vrouw? Dat is de allerbelangrijkste vraag in je leven. Niet naar wat voor kerk je gaat, wat je allemaal goed of niet goed hebt gedaan. God wil vergeving geven, maar aan wie behoor jij nou eigenlijk? En door de schepping behoor je aan hem. En als je in duisternis bent gekomen en je weet het niet, wil Jezus komen. En als je hem aanneemt, dan koopt hij je vrij met zijn bloed en dan word je zijn dubbele eigendom. Wij behoren aan hem. Een volk wat zijn eigendom is. En hoe dieper die waarheid tot je doordringt, want dan kan je misschien wel denken, ja, kan ik niet met mijn eigen zin doen. Nou, wat heeft dat nou gebracht, je eigen zin doen? Alleen maar drama. Gods wil is de beste plek om te zijn. En God heeft het beste voor jou, het welgevallige, het goede. En daarom wil God dat je die waarheid leert te omarmen. En in dat woord was dus leven en het leven was het licht der mensen. Licht is ook intellect en wijsheid in de Bijbel. En dat licht heeft in de duisternis geschenen in deze wereld. En de duisternis heeft het niet gegrepen, niet overwonnen. Dan kan je zeggen, nou in 2000 jaar kerkgeschiedenis is het toch heel wat duisternis geweest. Maar we zijn er nog steeds. Want licht overwint altijd duisternis. Ik heb nooit iemand gezien die hier nou binnenkomt die zegt, ik doe het knopje duisternis aan. Je kan alleen licht aan of uit doen. Je kan niet duisternis aan en uit doen. Want duisternis is de afwezigheid van licht. Dus het moment dat jij zegt, Jezus, hij is het licht in de wereld, die zal nooit in de duisternis wandelen. Behoudenis is helemaal verankerd aan dat kruis. Daarvoor zegt de Bijbel, ieder die de naam van de Heer aanroept zal behouden worden. Amen. Het enige wat je hoeft te zeggen is, Jezus, help mij. Ik ben een paar keer bij mensen geweest in Frankrijk die stervende waren en die helemaal niet geloofden. En dan zie je ze wegglijden en dan zeg ik altijd dit. Als je sterft en je bent in die donkere tunnel, zeg Jezus, Jezus. Want ik geloof dat als jij in die donkere tunnel bent en je gaat daar naar die duisternis, naar de hel toe. En je zegt, Jezus, dan schiet je naar het licht. Waarom? Omdat alles is volbracht. Omdat Hij het licht der wereld is. Omdat het allemaal verankerd is, 2000 jaar geleden, een volbracht werk. En God wil dat je hart daarin rust vindt. Dat is terug naar oorsprong gaan. Terug naar de beginprincipes van Gods woord. En dan zie je dat dus Jezus komt, hè, het waarachtige licht dat ieder mens verlicht. Hij is gekomen te lichten in de wereld. Vergeet niet dat we leven in het jaar 2016 na de geboorte van Christus. En heel de wereld is verlicht daardoor geworden. Hij was komen in de wereld, hij was in de wereld. De wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. Dat is het probleem. Dat is ook waarom Jezus ons opdraagt het evangelie te brengen. Daarom wil God dat wij getuigen zijn. Want de wereld is in onwetendheid, ze weten het niet. En als je het vaak uitlegt, we zagen het in Kenia ook weer, zeggen mensen, oh, dat is mooi. We hadden vrijdag een trouwdienst had ik hier, een huwelijksinzegening, en er waren mensen die echt helemaal niks met God te maken hadden. En vind ik zo mooi, als je dan spreekt over wie Hij eigenlijk is, zijn goedheid en liefde, zeggen mensen, ik weet niet waarom, maar het raakte mij. Want mensen hebben zo'n raar godsbeeld. Als een oude sikkeneur in de hemel met een baard die constant op je hoofd slaat omdat je het niet goed doet. Ja toch? Maar Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Kijk nou eens wat Hij is en wie Hij is en wat Hij wil zijn voor jou. Hij is de herder die jou zoekt. En als Hij achter je aangaat, gaat Hij net zo lang door met zoeken tot Hij jou vindt. En als hij je vindt, dan trekt hij niet een koord om je nek, een rukje naar de stal, stom beest, waarvoor ben je weggelopen? Helemaal geen verwijt, geen veroordeling. Hij trekt je niet in een touw naar de stal toe, hij neemt je op de schouders en hij brengt je thuis, in het vaderhuis. En hij blijft net zo lang zoeken tot hij je vindt. En God zal net zo lang je najagen tot zijn liefde jou heeft. Dat is zijn passie. Daarom verhard je hart niet. Open je hart. Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De zijnen is niet alleen de Joden hoor. Het oorspronkelijke woordje is gewoon wat hem toebehoort. Dat is ook de schepping. Dat zijn ook wij heidenen en de Nederlanders en iedereen. Alles wat van hem is. Gods hart doet pijn als je dat niet aanneemt. Hij heeft de kostbaarste schat van de hemel gegeven om jou bij hem terug te brengen. Maak die mistake niet. De zijne, wat van hem is, heeft hem niet aangenomen. Want wij waren al van hem door de schepping. Maar we hebben hem niet aangenomen. Maar ieder die hem aangenomen heeft, hun heeft hem macht gegeven om kinderen van God te worden. Zo eenvoudig woord. Je aannemen is lambano. En het betekent gewoon je toe-eigenen. Zeg, yes, ik geloof het. U bent voor al mijn zonden gestorven. U bent opgestaan en ik heb nou een nieuw leven. Ik geloof het, Heer. Dank u wel, Heer, dat u het zal doen in mijn leven. Dat ik weer opnieuw in verbinding mag komen met het leven Gods. Als de kerk het had begrepen, waren de voortrekkers geweest van de wereld. We waren de meest intelligente geweest op de universiteiten, net als Daniel. Maar geloven we in het leven Gods? En hebben we die afhankelijke houding om te ontvangen een sound mind, een gezond verstand? Dus jongelui, wees de beste op school. Geloof dat het leven Gods in je is. Geloof dat God je intellect wil geven, wijsheid wil geven. Ook in zakenleven, in alles van het leven. Want het leven God is niet alleen beperkt tot in de kerk. Gelukkig niet. De heerlijkheid is ook te zien in de schepping. In het roodborstje wat op mijn schoen gaat zitten ineens. Dat je denkt van, hé, wonderlijk, wat zit te zingen. Denk van, Heer, heerlijk, ik prijs uw naam. Het verkondigt de heerlijkheid van God. En daarom is dat woord is vlees geworden. God heeft Christus in de wereld gebracht. Even op mijn horloge letten. Maar weet u, heel veel mensen hebben een probleem met Adam en Eva. Natuurlijk geweldig, laten we teruggaan naar Adam en Eva. Geweldig, ze waren zo gelukkig, waarom de zondeval. Weet u dat God voordat de tijd begon een veel hoger plan had met de mens? Adam en Eva hebben nooit de positie gekregen die wij krijgen. Die wij zullen hebben in Christus. God heeft Adam en Eva gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Maar de Godheid, God is liefde. En liefde houdt in dat in de Godheid moeten er meerdere personen zijn. Anders is God een narcist. God moet zijn liefde kwijt. Liefde geeft zich en liefde ontvangt. Daarvoor is daar de Zoon en de Heilige Geest. De Vader stort de liefde uit in de Zoon eert de Vader, de Heilige Geest eert de Zoon. En ze hebben een heerlijke fellowship, een gemeenschap in de liefde. Maar God heeft gezegd, de mens die ik maak naar mijn beeld en gelijkenis, ik wil dat zij deel krijgen aan de Godheid. In hem komen. Adam en Eva waren dat niet. Maar toen Jezus Christus kwam, is hij gekomen als de tweede persoon van de Godheid, als de Zoon van God. Hij is geboren door de kracht van de Heilige Geest. Hij is mens geworden, het woord is vlees geworden. Hij heeft een lichaam gekregen, hij is helemaal mens geworden. Waarom? Niet alleen om u te behouden, om u een plaats te geven in dat eeuwige verbond in de Godheid. Adam en Eva zijn nooit in Christus geweest. Als wij tot geloof komen, dan worden wij in Christus geplaatst. En waar is hij nou? Nou, in die Godheid zit hij aan de rechterhand van de Vader. En wie zijn daar nog meer? Dat is niet meer alleen maar de Zoon als God. Daar is de mens Jezus Christus. En de Bijbel zegt in Efeze dat wij zijn ook geplaatst in hem. Wij zullen met hem regeren. Wij als mensen worden mede-erfgenamen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Onvoorstelbaar mysterie, wat Adam en Eva nooit hadden. En door de zondeval heeft God, en dat zo is God, hè. Mensen kunnen alles verzieken, maar als je het aan God geeft, zal God er altijd iets moois uithalen. Altijd. En daarvoor zie je mensen die een vreselijk leven hebben gehad. Als ze het aan God geven, gaat God in gebrokenheid laten zien hoe groot zijn glorie is. Echt waar. Wanhoop nooit. En dan zegt hij, hij heeft onder ons gewoond, Jezus Christus, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. We hebben zijn glorie aanschouwd. Een heerlijkheid is van de enige geborene van de Vader. We hebben een heerlijkheid gezien. Nou, wat is nou heerlijkheid? We hebben allemaal daar vreemde ideeën over. Jezus zegt zelfs, de heerlijkheid die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. De glorie die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En we zingen natuurlijk mooie liederen, we stappen in de gloriewolk. Hoe doe je dat nou? Wat is nou de glorie? Is dat een gevoel van aanwezigheid, een gevoel van glorie? Mag het allemaal zijn, maar soms begrijpen we helemaal niet wat we zingen. Wat is nou glorie, wat is nou heerlijkheid? Waar heeft dat nou mee te maken? Kan je zomaar in een lied in de glorie stappen? Is het een ervaring, is het een gevoel? Heerlijkheid in de Bijbel heeft te maken, het Griekse woordje is doxa. Het betekent ook de uitstraling van iemand. Het gaat erom, dat wat zagen ze als heerlijkheid, wat zagen ze in Christus? Ze zagen daar de schoonheid van het persoon van God. Ik bedoel, hoe meer wij dus gaan zien, focussen op zijn schoonheid en zijn wie hij is en wat hij gedaan heeft, dat is wat heerlijkheid brengt. Mozes bijvoorbeeld vroeg op een gegeven moment, en daar komt natuurlijk ook daar vandaan, Heer, toon mij uw heerlijkheid. We zingen dat ook, Heer, toon mij uw glorie, toon mij uw heerlijkheid. Goed gebed overigens. Maar betekent het een ervaring of betekent het iets anders? Dat is heel belangrijk. Daarvan zie je dat God zelf het antwoord geeft. Dus Mozes zegt, Heer, toon mij uw heerlijkheid, toon mij uw glorie. En dan zegt God dit. Exodus 33 vers 18 tot 19. De NBG heeft dat helaas vertaald met luister, maar alle andere vertalingen hebben wat anders vertaald. God zei tegen Mozes, ik zal al mijn goedheid aan u doen voorbijgaan. Wat is dus heerlijkheid? Een openbaring van al zijn goedheid. Het heeft te maken met gaan ontdekken wie jouw redder is en wie hij is. Het woordje in het Hebreeuws betekent ook schoonheid, het betekent vreugde, het betekent voorspoed, het betekent kostbaarheden van God, het betekent zijn welgevallen. God zegt, oké, je vraagt mijn heerlijkheid en wat doet God? Hij gaat niet een soort ervaring geven, maar wat hij doet, ik zal eens laten zien wie ik ben. Al mijn goedheid. En dat is wat Johannes zegt, ik heb in Christus al Gods goedheid gezien. Hij vergeeft mij, hij verlost mij, hij is genezen, Heer. Ik word mede erfgenaam. In de goedheid van Christus worden alle kostbaarheden van de hemel ons aangereikt. Met Christus wordt ons alles vrijelijk gegeven. Gods welgevallen, God is blij met je. Hoe kan dat nou, denk je? Ja, niet in jezelf, kijk niet naar binnen. God is blij met je als jij kijkt naar hem die jouw redder is. Hij is blij omdat Jezus de vreugde van zijn leven is En dat ontvang jij in je leven. Jij bent in hem en hij is in jou. Het ontvangen van die goedheid, dat is wat hij hier zegt. Ze hebben zijn heerlijkheid gezien, maar het bleef niet alleen, hij is vol van genade en waarheid, maar immers uit zijn volheid, uit al die goedheid, hebben we ontvangen. Ik heb het ontvangen, genade op genade. Dat is waar Jacob het over had, omdat ik dat vanochtend even aanhaalde, dat Johannes 5 keer zegt, ik ben de discipel waarvan Jezus zo vreselijk veel van houdt. Lijkt egoïstisch, houdt hij dan niet van Petrus en van de andere discipelen? Ja. Maar Petrus was zo bezig met werken voor God en bewijzen dat hij van Jezus hield. Ik zal u nooit verloochenen. Ik. En heb je ik tot bron. Maar Johannes had Jezus tot bron. En dat zegt hij voor ons allemaal. Je mag allemaal zeggen, ik ben de discipel waarvan Jezus vreselijk veel houdt. Zullen we dat eens zeggen? Ik ben de discipel waarvan Jezus vreselijk veel van houdt. Dat is aannemen. En Johannes was de enige die niet stom was. Want hij nam het aan. Daarvoor was hij de enige die bleef staan in de tijd van beproeving. Hij was de enige die bleef staan bij het kruis. Alle discipelen waren er vandoor. Als je zo bezig bent met jezelf. God heeft besloten dat Christus de eerste onder allen zal zijn. Daarom als je leeft, hè, als je problemen hebt, ga niet eerst naar de mens. Soms heb je een dokter nodig of een psychiater, prima, maar ga eerst eens met God praten. Als hij de eerste is, kan hij wat doen in jouw leven. Want hij is de bron van jouw vreugde, de bron van jouw vrede, de bron van liefde, de bron van alles wat je nodig hebt. En daarom, juist in moeilijkheden moet je leren terug te gaan naar de oorsprong. Misschien heb je gefaald. Denk je, ik ben op mijn gezicht gegaan. Maar kijk naar hem die nooit faalt. Misschien heb je je eerste liefde verloren. Die eerste liefde krijg je niet terug door te proberen een beetje geestelijk te zijn, een beetje harder te zingen, harder halleluja te roepen, wat meer Bijbel te lezen. Die eerste liefde krijg je terug als je de eerste liefde weer ontdekt. Begrijp je wat ik bedoel? Ik heb lief omdat hij mij eerst heeft lief gehad. Die eerste liefde is eerst de liefde die mij heeft gezocht. De liefde die mij heeft gemaakt. De liefde waardoor ik besta. De liefde die hij mij geeft. En Johannes was, daar was hij een kei in. Daarvoor was hij aan de boezem van Jezus. En hij hoorde naar zijn hart. Daarvoor had hij zo'n diepe gemeenschap met hem. Was hij de apostel van de liefde genoemd. En het is niet egoïstisch, hij geeft het aan ons allemaal. Johannes zegt, ziet wat een liefde de Vader jullie heeft gegeven. Dat je kinderen van God bent genoemd. En dat is wat je bent. Je bent wat God zegt. En niet wat je zelf denkt. En dat is zo belangrijk, hè? Dat hebben hem aanschouwd. Veranderen doe je nooit door je best te doen. Veranderen doe je door aanschouwing. Want hoe meer je gaat ontdekken wie hij is en je laat dat toe in je hart, dat is wat jou verandert. Want zo ben je gemaakt, naar zijn beeld en gelijkenis. En dat komt niet omdat je het in jezelf gaat zoeken, maar omdat je leert te ontvangen wat hij jou aanbiedt in het pure genade. En in dat evangelie wordt ons een bepaald basisprincipes aangeboden. En daar wil ik mee eindigen. In Lucas 24 zie je dat Jezus zelf zegt wat onze opdracht is. Je ziet eigenlijk in vers 45 dat de discipelen er ook geen bal van begrepen. Mag ik het even zo zeggen? Ze waren verduisterd in hun verstand. Kijk, als je van deze boodschap niks begrijpt, prima, ik heb zo vaak ook niet van iets begrepen. Maar stop daar niet. Er staat bijvoorbeeld in vers 45 dat Jezus opent hun verstand, zodat ze de Bijbel, de schriften begrepen. Kan je toch bidden? Leg je je hand op je hoofd, zeg je, Heer, open mijn verstand. Ik word gek van mijn eigen redenaties, maar open mijn verstand, dat ik uw woord zal begrijpen. Mag je bidden? En hij opent hun verstand. En dan legt hij uit, hij zegt, zo staat er geschreven in vers 46, dat Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de dood. Dus zijn sterven en opstanding hebben jullie gevierd met de doop. En dat in zijn naam gepredikt moest worden bekering tot vergeving van zonden. En dat is ook iets wat zo belangrijk is. Er zijn zoveel christenen, zijn maar aan twijfelen, is er wel vergeving voor mij? Nee, maar God wil dat je je omkeert van je oude leven, van al je zelfleven, van je oude mens. Dat hebben jullie gedaan in de doop, dat je je afkeert, dat je je omkeert. Je richt je op Christus. Maar heel veel mensen zijn maar bezig met zich te bekeren. Natuurlijk moet je houding er zijn, maar ze zeggen, ik moet me bekeren, dieper bekeren. Nee, je moet je bekeren tot. Tot het ontvangen van de vergeving van zonde. Want in het evangelie wordt jou als een gave, als een cadeautje aangeboden, dat als je gelooft in Christus, dat al jouw zonden vergeven zullen zijn. Dat je totaal aanvaard bent door God. Handelingen 10 vers 43, van hem getuigen alle profeten, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam. Niet vergeving van zonden op de dag dat je sterft. Vergeving van zonden als je heel lang blijft bidden. Maar het wordt je aangeboden als een cadeautje in het evangelie. Ook Handelingen 13 vers 38. Zo zei je dan bekend, mannenbroeders, dat door Christus, door Jezus Christus, u vergeving van zonde wordt verkondigd. Ook van alles waar je niet door de wet door gerechtvaardigd kon worden, wordt er nu vergeving van zonde aangeboden. Just receive. Zeg dank u Jezus. En leer daaruit te leven. En zo geldt dat hetzelfde voor verzoening. God heeft al vrede met jou gevonden. Hij heeft in zichzelf de wereld met zichzelf verzoend, zegt de Bijbel. Door hun overtredingen niet toe te rekenen. Ook niet van IS en allerlei rare figuren. Nee, daar is God niet meer mee bezig. Die verzoening is er in Christus. Is niet al verzoening, maar die verzoening moet je aannemen als een cadeautje. Zeggen, dank u Heer, ik neem u aan als mijn redder en verlosser. Maar God heeft al vrede gevonden. Door zijn zoon heeft God een altijddurende vrede gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op de aarde is. Colossenzen 1 vers 20. Door zijn zoon heeft God een altijddurende vrede, verzoening gesticht tussen zichzelf en alles wat in de hemel en op de aarde is. Voor God is het volbracht. Alleen we leven in een overgangsperiode. En dat God dat aanbiedt door het evangelie. En het enige wat God wil is, dat staat zo mooi in het boek, de enige voorwaarde is dat je deze waarheid met je hele hart gelooft en er standvastig in blijft. Want soms kan je het geloven en dan ga je weer twijfelen. Of heb je er nooit last van. Maar God zegt, de enige voorwaarde is dat je deze waarheid ontvangt, gelooft, er standvastig in blijft en dat je sterk bent in de Heere. Sterk bent in wie Hij is. Je bent door Hem gemaakt. Je bent door Hem gewild. Hij heeft jou wonderbaarlijk in de moederschoot geweven. Hij heeft je uit de baarmoeder getrokken. Je bent aan Hem overgegeven. Ja, maar toch ben ik 20 jaar verslaafd geweest, zeg je misschien. Ja, de apostel Paulus heeft ook de gemeente vervolgd. Mozes was ook een moordenaar. Was niet Gods plan. Maar God heeft het wel teruggebracht tot de oorsprong. God heeft wel die dingen vergeven en verzoend. En God kan je helemaal terugbrengen weer tot het bewustzijn. Ik ben een wonderbaarlijk persoon in Gods ogen. Ik mag er zijn. En ik wil een expressie zijn van het leven van God. Heer, maak mij zoals u. Mag ik een afdruk zijn van uw wezen. Want dat is het hoofddoel van waarvoor Jezus is gekomen. De wereld weer, de mensheid weer terugbrengen in het hart van de Vader. Dat wij hem zouden tonen aan deze wereld. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Wat zeggen de mensen als ze jou zien? Probeer het niet, hè? Begrijp even goed wat ik wil zeggen. Je moet het niet proberen, maar je moet wel zeggen, Heer, hier ben ik. Doe uw werk in mij. Ga uw gang. Amen.